Toen ik deze week in gebed was, Heer, wat zal ik spreken deze zondag? Toen moest ik denken aan het verhaal van Habakkuk. Nou, velen van u zijn bekend met de Bijbelboeken, met de Bijbelverhalen. En u denkt wellicht, die ken ik al. Of dat verhaal ken ik al. Het is mijn eigen ervaring dat als wij over Habakkuk spreken in onze gemeenten, we vaak alleen maar het allerlaatste vers, een van de laatste versen, citeren. U kent het wel, al zou de vijgenboom niet bloeien en al die woorden en toch zal ik loven. Dat zijn hele mooie woorden, maar ik hou er altijd van om te kijken, komen die nou zomaar uit de lucht vallen? Of passen ze in de geschiedenis van Habakkuk, in wat hij heeft meegemaakt met God? En dan gaat zo'n boodschap van, ook als de vijgenboom niet bloeit, dat zinkt dan veel dieper in, omdat ik iets begrijp van de situatie van toen. En dus heb ik voor u dat even op een rijtje gezet. Habakkuk 1, 2 en 3, maar daar ga ik niet over elk vers lang spreken. Dat is niet de bedoeling. Ik eindig wel weer met die mooie woorden, ook al zou de vijgenboom niet bloeien. Maar ik wil even de aanloop zien. Hoe komt Habakkuk er nou bij om dat te zeggen? Vroeger hadden wij in Brussel, toen John en ik daar studeerden, een Afrikaanse man. En die zei altijd, Habakkuki. En sindsdien zeggen John en ik altijd Habakkuki. Oh nee, dat heet in het Nederlands Habakkuk. Beetje aparte naam. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo heet. Maar oké. Okay. Ik kijk even met u naar het hele boek. En dan eindigen we op dat prachtige hoogtepunt. Als we het boek Habakkuk lezen, en misschien heeft u vanmiddag of een deze dagen tijd om het te doen, dan ziet u dat het boek begint met een klacht. En de klacht van Habakkuk is, hoe lang nog, Heere? Herkenbaar, hè? Hoe vaak hebben wij dat niet gezegd in deze coronatijd? Hoe vaak hebben mensen dat in de oorlog niet gezegd? Hoe lang nog, Heere? Veel Bijbelgeleerden denken dat dat eerste stukje vooral gaat over de problemen in het eigen land, in Juda. Habakkuk leefde zo omstreeks 600 voor Christus in Juda. En daar waren ook allemaal problemen. Ik heb opgeschreven opkomende twist en groeiende tweedracht. Herkent u dat in ons eigen land? Hoe lang nog, Heere? En dan antwoordt God in het volgende stukje. En dan zegt hij, ik stuur de Chaldeeën, dat zijn de Babyloniërs, om onheil te brengen. En eigenlijk om dat slechte wat er is, die twist, die tweedracht, om dat af te straffen. Ja, maar dan heeft Habakkuk opnieuw een probleem. De Chaldeeën? Een slecht volk? Wordt dat gebruikt door God om Israël te straffen? Die Chaldeeën zijn er nog erger aan toe dan wij, mensen van Juda. Wat een vreemde God. Hoe lang gaat dit duren, zegt Habakkuk. Zal God opkomen voor zijn volk? En weer antwoordt God. Het is heel mooi als je dat zo kunt lezen. Die vraag en antwoord. Spel, ja, het is geen spel, vraag en antwoord van Habakkuk en God. En dan zegt God, ga jij op je wachtpost staan, een wachttoren, en dan zul je het zien. Dan geeft God woorden aan Habakkuk die een antwoord zijn op die vraag van Habakkuk. Hoe kan dit nou en hoe lang gaat het duren en waarom gebruikt u nou zo'n wreed volk om ons volk te straffen? En terwijl Habakuk op zijn wachtpost staat, waar je zo kunt zien wat er gebeurt, legers die aankomen, wilde dieren die aanvallen, dan hoort hij dus de stem van God. En het belangrijkste vers uit dat gedeelte, want ik heb steeds de belangrijkste versen genomen, anders is het te veel voor één ochtend. God zegt tegen Habakuk en hij zegt, schrijf het op tabletten, zodat iedereen die langskomt het zal lezen. Wie niet oprecht is, kwijnt weg. Maar de rechtvaardige zal door zijn trouw, zijn geloof leven. En die tekst, de rechtvaardige zal leven door het geloof, komen we ook meerdere keren in het Nieuwe Testament tegen. Die tekst moet eigenlijk Habakuk op tabletten schrijven, zodat iedereen die langskomt dit kan lezen. En eigenlijk zegt God, wie niet oprecht is, kwijnt weg. Dat wil zeggen, ik gebruik die Babyloniërs wel als straf, maar uiteindelijk zullen zij ook verdwijnen. Maar de rechtvaardige, die zal blijven leven, dwars door al die moeilijkheden heen. Hij zal leven door zijn geloof. Ja, ik heb daar de laatste dagen over nagedacht, want voor mij is het een hele bekende tekst, misschien voor sommigen van jullie ook. En dan denk je toch, wat betekent dat? De rechtvaardige zal leven door zijn geloof. En toen moest ik denken aan Luther, Martin Luther, de kerkhervormer. En ik heb dat nog even als laatste regeltje daar geschreven. Luther, een vrome monnik, rond 1500 leefde hij. En hij worstelde met de vraag, hoe krijg ik een rechtvaardige God? En Luther kon alleen maar begrijpen, er gebeuren slechte dingen, het volk is ongehoorzaam. En Gods rechtvaardigheid die vraagt dat al die slechte mensen gestraft worden. Dat is rechtvaardig. God is rechtvaardig. Maar, dacht Luther, en ik dan? Kan ik dan ook bestaan nog? Nee. Want ook ik, Luther, ik doe ook dingen verkeerd en ik heb ook verkeerde gedachten en ja. Als die rechtvaardige God rechtvaardig is, dan betekent het dat ik ook niet kan leven. Dat ik ook geen recht heb op leven. Hoe krijg ik een rechtvaardige God? En misschien soms voor ons is dat, ach, wat doet iemand moeilijk, zouden we tegenwoordig zeggen. Maar voor Martin Luther was het een grote zielenstrijd. Ik lees over de rechtvaardigheid van God. Hij las ook in de Romeinenbrief daarover, Romeinen 1. En het klikt niet, het is niet op mij van toepassing. Als ik leef zoals ik leef, met wel mijn best doend, maar het toch niet halend, ja, dan mag ik niet bestaan in de ogen van die rechtvaardige God. En het duurt een tijd en Luther leest en Luther bidt en Luther strijdt totdat hij het antwoord vindt in de Romeinenbrief, in het eerste hoofdstuk. U moet het nog maar eens nalezen. Waar staat dat je gerechtvaardigd bent, dat je recht gedaan wordt, niet omdat je het verdiend hebt, niet omdat jij zonder zonde bent, maar doordat je gelooft dat Christus Gods rechtvaardigheid is. Ja, ik vind dat toch elke keer weer heel mooi. Ik heb het niet op de sheet gezet. Ik lees het u een keer voor uit Romeinen 1. Paulus zegt, voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht. Voor wie? Voor wie zich inspant? Voor wie goed doet? Nee, voor allen die geloven. Voor de Joden in de eerste plaats, maar ook voor de andere volken. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. En langzamerhand begonnen die woorden in te dalen in het hart van Luther. En dan zegt Paulus ook nog die woorden daarbij. In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt. Zoals ook geschreven staat, de rechtvaardige zal leven door geloof. En dan haalt hij ook de woorden hier uit Habakkuk aan. 3 keer in het Nieuwe Testament komen we de woorden van Habakkuk tegen. De rechtvaardige zal leven door geloof. En het kwartje viel. De boodschap zakte. Ik ben gerechtvaardigd. En God is rechtvaardig. En op grond van de wet word ik afgewezen. Maar op grond van mijn geloof in Jezus Christus, Gods antwoord, daardoor word ik gerechtvaardigd. Ik werd er opnieuw blij van, terwijl ik het wel weet. Maar soms moet je het ook weer tot je door laten dringen. Het is niet mijn goedheid, mijn goede daden. En Luther groeide natuurlijk op in een tijd dat de kerk heel erg proclameerde, doe dit, doe dat, doe dat. Daarmee kun je Gods genade verdienen. En het gaf hem alleen maar onrust en onvrede, ook over zichzelf. En dan mag hij het zien. Het moet een geweldige ervaring zijn geweest. Die rechtvaardigheid, het feit dat ik aangenomen word, is niet op grond van die daden, maar op grond van het geloof in Jezus. Want Jezus is het antwoord van God. Ja, simpel, zegt u misschien. Ja, toch was het voor Luther niet simpel. Als je opgroeit in een omgeving waar voortdurend benadrukt wordt, als je dat doet, als je dat doet, als je dat doet, als je geld geeft, als je dit doet, dan hoor je misschien bij de rechtvaardige. Maar Luther mocht leren, de rechtvaardige, die leeft door geloof. En geloof is dan niet, ik geloof, zeg het hard. Nee, geloven betekent vertrouwen. Ik vertrouw op u. Dan krijgen we in hoofdstuk 2, en daar ga ik niet verder over spreken. 5 keer zegt de profeet, wee de rover, wee de uitbuiters, wee de geweldenaar, wee degene die zelf drinkt en een ander tot dronkenschap voert, om vervolgens te genieten van diens schande. Wee hem die afgoden maakt en dient. De strijd is nog niet ten einde. Ik ga verder er niets over zeggen. Ik dacht alleen, over welke tijd gaat dit? Gaat dit over Habakkuk's tijd of gaat het over mijn tijd? En zonder mezelf in het goede plaatje te zetten, viel het me wel op dat alles wat speelt, wat we horen op de televisie, waar we ons druk mee maken, dat het van oudsher zo was. En God zegt, wee hen. En dat wil voor mij zeggen, hij komt ermee klaar. En het gaat niet altijd zo door, het onrecht. En dan komen we bij hoofdstuk 3. En hoofdstuk 3 is een gebed van Habakkuk. En ik heb ook die punten even op een rijtje gezet, ook met het idee, daar ga ik niet over spreken. Maar ik wil u zo graag laten zien dat die juichende woorden van Habakkuk passen in een totaalplaatje. Habakkuk bidt en hij heeft een verschijning van God en hij ziet strijd en hij denkt, wat moet er nog allemaal gaan gebeuren? Hij is bang. Habakkuk is bang. Ik ben blij altijd met de Bijbel, Omdat de Bijbel eerlijk is. Habakkuk is niet, oh, komt dat er allemaal aan? Of gaat dat allemaal gebeuren? En nou komen die ook nog eens die Babyloniërs. En hoe moet dat allemaal? En oh. Er vindt een ommekeer plaats. En dat vind ik ook zo bijzonder. En ik maak dat ook af en toe mee. Gisteren was ik bij iemand op bezoek en ik hoorde van een dochter die heel lang eigenlijk niet met de Heer was. En zich toch weer heeft omgekeerd naar de Heer toe. En daar werd ik heel blij van. Maar soms benauwen de dingen ons. Dan zeggen we, nou zeg, al die oorlogen en komt er nog een einde aan en wat is er toch allemaal gaande in de wereld? En dan kunnen we wel boekjes kopen en allerlei voorspellingen lezen. En daar worden we niet vrolijk van en vaak komen ze niet uit. En die zegt dat en die zegt dat en die zegt dat. Je zou er bang van worden of een soort valse gerustheid kunnen krijgen. En als ik dan naar Habakkuk kijk, dan denk ik, oh Habakkuk, je was een gewoon mens, net als ik. Maar er gebeurt iets in je als je al die moeilijke dingen ziet. Al die onrust veroorzakende dingen, dan gebeurt er iets. Je gaat, nou ik stel me dat zo voor, rechtop staan. En je hebt al gehoord dat jij als rechtvaardige, rechtvaardig niet volgens de wet, maar rechtvaardig volgens Gods gedachten. En Habakkuk wist nog niet zoveel van Jezus, maar toch mocht hij iets ervaren van wat voor God rechtvaardig is. En dan heeft hij deze geweldige lofzang die we vaak gehoord en gezongen hebben. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de vijnstok niks voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining. Toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Nogmaals, een tekst die de meesten van jullie wel kennen. Maar ik vond het vanmorgen belangrijk om te zeggen, ja, het is niet zo dat Habakkuk op een morgen wakker werd en ineens zo begon te praten. Nee, hij heeft een hele conversatie met God gehad. Hij heeft gezegd dat hij dingen niet begreep. Hij heeft ervaren wat het is om bang te zijn, om ongerust te zijn over de dingen die komen gaan. En God heeft hem wel gerustgesteld voor het einde, het allerlaatste einde. Ja, dan zal die onrechtvaardige verdwijnen en de rechtvaardige zal er zijn. Maar dat betekent niet dat er geen oorlog komt, geen hongersnood, geen COVID of geen ongelukken, noem maar op. Het is er overal om ons heen. Wat er nou precies van binnen bij Habakkuk gebeurt, weet ik niet. Ben ik altijd wel nieuwsgierig naar. Daarvoor zijn ook die tv-programma's van de verandering. Op welk punt, en dat wordt ook altijd gevraagd, kwam die verandering? Dat je ineens de rust kreeg, het geloof kreeg, het vertrouwen kreeg. Het komt goed. En zelfs als het niet goed is, dan nog mag je God prijzen. Nou, ik wil dat vanmorgen niet als een goedkope boodschap over u heen gooien. Want het is voor ons allemaal veel gemakkelijker als de dingen goed gaan en voorspoedig. En we hebben voldoende te eten en we hebben uitkomsten en noem maar op, heel veel goede dingen. Dan is het wel redelijk makkelijk of om te vergeten of om te juichen. Maar hier gaat het over als het er allemaal niet is. En die vijgenboom en die wijnstok, daar heeft u misschien nu niet meer zoveel mee. We leven niet in een agrarische cultuur hier. Maar er zijn andere dingen die we moeten ontberen. Geld soms of regels die ons beperken. En kan ik dan naast Habakkuk gaan staan en zeggen, toch zal ik juichen voor de Heer. Jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. Je kunt lopen, je kunt zelfs vlot lopen. Hij laat mij over mijn bergen gaan. Daar waar de hobbels en de obstakels zijn. Hij helpt me er overheen. Ik zal juichen voor de Heer. En nogmaals, als u nog eens deze tekst leest... denk dan aan de situatie van Habakuk. Die was niet makkelijk. Die was beangstigend. En toch kon Habakuk, als door de geest aangedreven, deze woorden zeggen. Habakuk zegt tegen God: ik hoorde dit alles wat u allemaal gezegd heeft in die weeroepen. Is niet eens een mooi Nederlands woord voor. En Habakuk zegt: ik hoorde het allemaal en ik beefde van binnen. Kent u dat? Beven van binnen? Ik wel. Niemand merkt wat aan je, maar van binnen beef je. Voor de dingen die komen gaan of de dingen die je verwacht. En ook Habakuk is bang dat als het oordeel komt, als de Babyloniërs komen, dat dat ook schade zal brengen aan Israël. En dat is ook zo. In elke oorlog is er schade aan twee kanten. Maar zijn angst wordt omgezet in geloof. En nogmaals, hoe dat nou precies van binnen bij Habakuk werkt, ik wil wel even naar binnen kijken, maar ik weet het niet. Maar ik wil wel bidden dat God dat bij jou, bij mij wil doen, die ommekeer, als we bang zijn, als we ons zorgen maken over van alles en nog wat, zo terecht, dat God dan toch tegen ons zegt, kijk even naar Habakuk. Hij wil zich verheugen in de Heer, ook al zijn er geen zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid en gunst. Ik wil zichtbare tekenen zien, God is er. Maar soms zijn ze er niet. Wat er ook gebeurt, zegt Habakuk, hij zal de naam van God verhogen. Geloven en niet geloven in een krampachtige, geforceerde manier. Geloven betekent God liefhebben, hem vertrouwen, hem dienen, ongeacht de omstandigheden. De rechtvaardige, dat zijn wij als het goed is, gerechtvaardigd door het geloof, zal ook leven door dat geloof. Hoe leef ik? Hoe leef ik het leven van alle dag met al zijn angsten en zorgen? Door het geloof. God liefhebben, God vertrouwen, God dienen, ongeacht de omstandigheden. Ik heb het nog niet altijd gegrepen. Misschien heb ik het nu een beetje begrepen, nu ik nog eens dit boek bestudeerd heb, maar ik heb het nog niet altijd gegrepen. Maar ik wil het wel graag ontvangen. Moed en rust en vertrouwen, geloof dat God ons daardoor zal helpen, hoe dan ook. En dat wij mogen juichen in hem. Amen.